Ja, we zijn met de 19e aflevering begonnen. En ja, het kan natuurlijk niet anders dan 2026 beginnen met een fenomeen. Emil Zatopek.
Ja, Emil Zatopek. Ik denk dat alle sportliefhebbers die naam kennen. Een Tsjech, een held op de 5 en de 10 kilometer. En ik dacht ook op de marathon. Dus dat is een goed begin van 2026. We zijn even eruit geweest met kerst en oud en nieuw. Het is vandaag zondag 18 januari. En voor de luisteraars, we gaan weer elke maandag nu in midden. Het is eigenlijk van zondag op maandagnacht hè, dat jij het laat posten. Komt er weer een aflevering. Maar laten we eens even beginnen in 1948 inderdaad. Met Zatopek. Dan zitten we in Londen. Volgens de sportverslaggevers was hij toen nog niet echt heel erg in vorm. Maar nog altijd haalde hij de tweede plaats op 0,2 seconden verschil. En dat op de 5000 meter. En wat er zo bijzonder aan is, is dat hij tijdens de race 40 meter achterliep. Dat is echt heel veel als je dat op televisie bekijkt. Hè, dan aan de lange zijde, om het zo maar even te noemen, dat zal iets meer dan 100 meter zijn. Dus hij lag echt bijna de helft, iets minder dan de helft achter. Maar het werd een inhaalrace. En dat verklaart ook die 0,2 seconden. Want hij kwam van die 40 meter, heeft hij de 39 afgehaald. Wie uiteindelijk won, dat was een Belg, Gaston Rijf. Maar Zatopek heeft toen wel zijn naam neergezet, denk ik.
Ja, en het verhaal gaat verder uiteraard. En dat gebeurde dan in Helsinki in 1952. En ja, hoe bijzonder is dat dan weer? Want dat zijn de hardlopers van de lange afstanden.
Ja, puur sang. Dat zijn de stayers. Hè? Als je dat met schaatsen vergelijkt, hè, de 5 en de 10 kilometer. Hè, dan, ja, dat zijn natuurlijk geen sprinters. Maar dat is weer een ander type sporter. En met name die Finnen waren daar in 52 ook al heel goed in.
Ja, en dan precies op dat moment is Zatopek op zijn hoogtepunt. En hij is een Tsjech en hij gaat dus in Finland, gaat hij daar de medailles weghalen. Ja, het begint eigenlijk met op de eerste zondag van de Spelen. Want daar demonstreerde hij in grootste vorm te zijn door de 10 kilometer met bijna 16 seconden voorsprong op zijn naaste rivaal. En dat is een Franse Algerijn, Mimoun, te beëindigen. 16 seconden.
Ja, dat is echt heel
serieuze
veel.
Afstanden.
Ja, hele serieuze. Ja, dat was ook niet veel aan om naar te kijken qua spanning dan, denk ik.
Nee, en hij bleef weliswaar een aantal seconden, 15 seconden om precies te zijn, boven zijn eigen wereldrecord. Maar ja, als hij dan toch 16 seconden voorsprong houdt op nummer 2, ja, dan ben je in topvorm.
Ja, en die nummer 2, die werd in Melbourne in 56, won die de marathon. In ook nog een Olympische recordtijd. Dus dat is geen slechte loper.
Dan hebben we het over slechte lopers. Als we even kijken naar Zatopek, hoe die liep. Want daar was wel het nodige over te bespreken. Want Zatopek liep, zoals altijd, in een bijna aanstootgevende stijl. Zuchtend en stampend. In een concours voor erkende lelijke bekkentrekkers zou hij zonder twijfel de erepalm hebben weggedragen. Maar, zegt hij, hardlopen met een vriendelijk gezicht kan ik nu eenmaal niet. Dat was zijn commentaar.
Ja, nou kijk, dit is natuurlijk een podcast. Wij hebben hier die foto's voor ons liggen. De luisteraars moeten maar eens even een fotootje opzoeken. Dat kan tegenwoordig allemaal heel makkelijk. En dan zie je echt, zijn gezicht staat ja, zodanig dat je denkt, over 3 seconden valt hij dood neer. En ik moet zeggen, dat er staat hier ook hè, met schokkende schouders en een vertrokken gezicht. Dat doet me heel erg denken, dat is even heel wat anders, aan Bauke Mollema. Die heeft dat ook op de fiets. Dat heeft hij dat zegt hij zelf overigens ook, dat hij niet de mooiste fietser is. Maar daarvan denk je ook vaak van, nou, nu zit hij er doorheen, maar dan toch heeft hij nog een jump. En dat is een beetje dezelfde trekken heeft hij als Zatopek wat dat betreft.
Ja, hij komt ook altijd terug.
Ja.
Maar dan zijn we inmiddels naar de tweede afstand. En dat is de 5 kilometer, want die kwam daarna aan de beurt.
Het was eerst 10
en dan
5.
Kilometer.
En dus eigenlijk 5. Is dat logisch? Je zou denken, in het schaatsen is het altijd eerst de 5, dan de 10. Ik weet niet wat daar de gedachte achter is, maar ik denk dat je in zijn algemeenheid kan zeggen dat de 10.000 zoveel kracht extra nog kost dan de 5 kilometer. Dat het misschien beter is om eerst die 5 kilometer te doen. En ik weet niet beter dan dat in het schaatsen zo gaat. Maar in de atletiek op de Olympische Spelen was het dus eerst de 10 en dan de 5 nog.
Ja, en die 5 kilometer die daarna dus aan de beurt kwam, werd een schitterend gevecht trouwens tussen Satopek, de Duitse Schade, de Fransman Mimoun, daar is hij
weer. Oh, daar is hij weer, ja.
En de Belg Rijf.
Die had ik ook net in het vizier, hè? In Londen.
In Londen. Ja. Maar die gaf in de kritieke fase, gaf die op, deze Belg.
Die hield op, het lopen.
Ja. Okay. En er waren nog 2 Britten. Dat waren Piri en Chataway. Nou ja, goed. Satopek kon zich ondanks zijn gesleur aan de kop niet losmaken.
Okay.
Het zag er toen donker voor hem uit, omdat hij volgens ingewijden niet over een eindsprintcapaciteit zou beschikken. Hij was de locomotief namelijk. Zo werd hij vaak genoemd.
Even best stilstaan, Rick. De locomotief. Is natuurlijk een geweldige bijnaam voor een atleet op de 5 en 10 kilometer. Overigens ook de titel van deze aflevering. En niet voor niks.
Nee, zeker niet. En op 300 meter voor de finish van die 5 kilometer sprak Chataway zijn laatste krachten aan voor een ontsnappingspoging. Hij kwam niet ver genoeg, werd ingelopen en smakte toen van pure uitputting ook al tegen de Sintels.
Dat was nummer 2.
Het gaat snel. En dat was het moment voor Satopek om zich met de gebruikelijke verwrongen gelaat op tempo te trekken en met woeste passen naar de finishlint te stampen. En er waren nog maar 2 mensen achter hem. En dat waren weer die Mimoun en Schade, de Duitser. En die joegen machteloos achter hem aan. Ook in de eindsprint kon de Tsjech dus heel behoorlijk uit de voeten. Satopek noteerde voor de 5 kilometer een tijd van 14 minuten en 6 seconden en 6 honderdste.
Ja, en dan kom ik natuurlijk even weer met mijn cijfertjes. Dat kan ik niet laten. Dit was in 1952 in Helsinki. En het huidige wereldrecord, hoe schat jij dat in, Rick? Je zal het niet uit je hoofd weten, maar wat denk je globaal dat er van die 14.06.6 af is gegaan in al die jaren?
Ja, volgens mij zitten we in de 12 zoveel.
Ja, dan zit je dichtbij. 12.49, dat is een Ethiopiër, Aregawi. Ja, dat is wel dik, eens even kijken.
1 minuut 15.
1 minuut 15, dat is niet zo heel veel. Want volgens mij zit ergens in Barcelona in 2001 of 2022 gelopen. Nou, dan zitten we bijna 70 jaar verder. En dan gaat er een minuut en 15 seconden af. Dus die Satopek heeft al heel hard gelopen, Rick, in 52.
Ja, en ik zie hier ook de beelden. En ja, helaas bij een podcast kun je dat niet zien.
Nee.
Maar als ik de beelden zie van Helsinki waar ze aan het lopen zijn, dat is een hele andere ondergrond.
Ja, ik zal niet zeggen dat het op een strand lijkt, maar het heeft er veel van weg.
Ja, precies. Ik denk dat de Sinterbaan nu toch wel wat strakker is.
Ja, dat denk ik ook.
Ja, dan komt er nog iets bijzonders. Want hij wint dus eerst die 10 kilometer, dan de 5 kilometer. En dan besluit hij gewoon op de laatste atletiekdag, voor het eerst van zijn leven, ook de marathon te lopen in Helsinki.
42 kilometer nog wat.
Dat doet hij nog even. Op de laatste atletiekdag dus. Voor het eerst van zijn leven een officiële marathon. En dat was niet zo gedurfd als het scheen, want bij zijn training verslond Satopek dagelijks zeer veel kilometers. Maar hij kon natuurlijk niet bogen op inzicht en ervaring op die enorme afstand. Tijdens de marathon van Helsinki gaf de Tsjech op humoristische wijze blijk van zijn gebrek aan routine. Toen hij met de Zweed Jansson en de Brit Peters aan kop liep, vroeg hij zijn rivalen: is dit het goede tempo? Gaan we er snel genoeg op? Na het keerpunt trok Satopek er onweerstaanbaar tussenuit en zegevierde met 2,5 minuut voorsprong. Ja, ze hebben hem niet meer teruggezien.
Nee, daar komt het op neer, ja.
Nee. Misschien nog wel leuk om even te vertellen. Ver achter dat geweld legde Janus van der Zande uit Halsteren, onze Nederlander, verstandig zijn krachten verdelend in de tijd van 2 uur, 33 minuten en 50 seconden beslag op een eervolle 15e plaats.
15e plaats, ja. Maar we hebben nog een mooi detail. Want er was ook nog een mevrouw Satopek. Hoe zit dat, Rick?
Het is zijn vrouw, Satopek. Ja, Dana is de naam. Dana Satopek. Ook gouden winnaar in 1952 in Helsinki. En wel met speerwerpen.
Ja, een hele andere discipline. Ik heb hier een geweldige foto van haar. En dat is een uniek feit geweest, hè, in de sportgeschiedenis. En ja, dat heeft ze toch wel wat problemen opgeleverd, dat echtpaar Zatopek. Daarna heeft goud gewonnen met een worp van 50,47 meter. Nou, heel Tsjechoslowakije, hè, zo heette dat toen nog, stond natuurlijk op zijn kop. En zij geeft daarna een interview, dat is overigens een hele periode daarna, 1980, voor de Duitse televisie. En dan zegt ze, ja, na Helsinki voelden wij ons opgejaagde hazen. Je kon nergens meer rustig naartoe gaan. Wij hebben altijd het idee dat dat pas van deze eeuw zo'n beetje is. Maar dat is dus helemaal niet zo. Ook in die 50, 60 jaren deed dat fenomeen zich al voor. Ze legt dan uit, voortdurend waren we omringd door dromme mensen. En ze hadden alleen nog maar contact met een paar speciale vrienden. Dat ging dan nog. Met hen hadden we dan, zegt ze, bepaalde klopsignalen afgesproken. Anders deden we de deur niet open. Ja, dat is ook bijna niet meer voor te stellen, hè, op dit moment. Ja, je doet dat natuurlijk via je telefoon, in een WhatsAppje of wat dan ook. Maar wat wel een beetje de trieste kant is, is dat ze ook zegt dat haar man, dus Emil, waar jij het zo uitgebreid over hebt gehad, daardoor ook na zijn grootste prestaties niet echt in staat was om van zijn succes te genieten. Hij kon het geluk niet pakken, zoals zij zegt. Ja, en dat is toch wel een andere kant van de medaille, om maar even dat gezegde te gebruiken. Waar we nu natuurlijk ook vaak verhalen over lezen. En dat is toch wel een kant die niet veel mensen kennen. En een kant die tot, laten we zeggen, 10, 20 jaar geleden ook niet zoveel belicht werd.
Nee, het wordt nu veel meer belicht inderdaad. Ja. Zeker. Er zijn steeds meer topsporters die aangeven van, ja, er zijn toch wel dingetjes die niet lekker lopen bij me. Maar 70 jaar geleden was het dus ook al in die trant aanwezig.
Ja.
Alleen toen werd het helemaal niet naar buiten gebracht.
En misschien is het aardig, Rick, om nog even te kijken naar de Nederlanders in Helsinki in 52. Ja, dat waren er maar liefst 122, lees ik hier. Maar ze zijn zonder overwinningen thuisgekomen. Dat is inderdaad wel heel bitter. Ik weet niet wie de chef de mission was, maar die zal denk ik niet in 56 ook de baas zijn geweest. En het was met name een echte koude douche van die Nederlanders na de triomf in Londen. Daar hebben we het natuurlijk eerder over gehad. Maar, zegt men, ja, er zijn dan verschillende redenen voor. In de eerste plaats was de sportieve vorming in het buitenland, toen men na de oorlog eenmaal weer een beetje op gang was gekomen, met sprongen vooruit gegaan. Maar in Nederland, waar men geen geld over had voor sport, nou, dat is heden ten dagen, is dat natuurlijk ook nog een discussie. En dat de lichamelijke opvoeding, met name bij het lagere onderwijs, alleen maar beschouwde als een nutteloze sta in de weg voor het leerprogramma. Dus daar werd toen echt voorrang aan gegeven. En je ziet dat dat dus direct dan toch gevolgen kan hebben. En ja, het artikeltje wat we hier hebben eindigt dan met de opmerking, dan blijf je dus stilstaan. En te laat is men tot die ontdekking gekomen. En dat heeft zich dus in Helsinki heel slecht uitbetaald. En dit doet mij overigens denken aan, er is een hele leuke podcast van Alex Pastoor, hè, de voetbaltrainer en coach. Echt een aanrader, die podcast. En die heeft twee afleveringen gemaakt met Erik Schreuder. Dat is die bekende neuroloog. Het is toch wel heel goed om hem eens te laten uitleggen. En dat kan hij echt als geen ander. Want hij maakt iets heel ingewikkelds en heel simpel. Wat lichamelijke opvoeding, maar ook wat straatvoetbal en gewoon buitenspelen in de cognitieve ontwikkeling van kinderen, hoe belangrijk dat wel niet is. En hij draagt ook elke keer, en ook nu weer tijdens die formatie van kabinetten in Nederland, ze op om daar gewoon geld voor uit te trekken. En om veel meer ook tijdens de lessen aan beweging te doen. Maar vooral zorgen dat kinderen op straat kunnen winnen, ze kunnen verliezen, ze kunnen ruzie krijgen. Ja, alles wat je later in je leven natuurlijk ook tegenkomt, dat gebeurt ook op straat. En met name die lichamelijke opvoeding, om het zo maar te noemen. Hè. Wij noemen dat natuurlijk gymnastiek. Ja, hij zegt dat is cruciaal ook voor de ontwikkeling van je hersenen. En met name is dat het meest effectieve tot je 30ste jaar. Want daarna gaat het alweer een beetje achteruit. Dat vertelt hij dan ook. Maar goed, daar kan je ook na je 30ste nog steeds een heleboel aan doen. Ik vind het wel frappant om te lezen dat zo in die jaren, over de 50e jaren, ook die keuzes zijn gemaakt. Dat zich meteen negatief eigenlijk uitbetaalt in de sport. Nou, ik denk, Rick, dat we met de locomotief een mooie aflevering weer hebben gemaakt. En we gaan op naar de 20e aflevering. Dankjewel.